Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouw podcast. Mijn naam is Diana Arkeveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas of zweverig gedoe eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Simpelweg door eerst te gaan snappen waarom je doet wat je doet. Want vanuit inzicht kun je je patronen gaan herkennen. En vanuit daar ontstaat de blijvende verandering. Dit zorgt ervoor dat jij op je 85ste vol trots kan zeggen dat je keuzes in je leven hebt gemaakt die volledig bij je pasten. En daarom werk ik alleen met ambitieuze vrouwen die volledig voelen dat ze voor eens en altijd willen stoppen met het reageren vanuit deze patronen. Verandering is echt mogelijk, als je maar snapt waarom je doet wat je doet. En daar gaan we in duiken. Wij gaan jouw gebruiksaanwijzing schrijven. Maar jij kan dit. Let's go! Hey, superleuk dat je luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En vandaag gaan we het hebben over waarom je het zo lastig vindt om jezelf schuldig te maken. En dat uitzicht vaak in situaties waarin je moet onderhandelen. Bijvoorbeeld onderhandelen op je werk over salaris. Maar ook met spelletjes spelen. Eigenlijk alle situaties. Het aankopen van een auto, een huis. Misschien wel onderhandelen met een scheiding. Je bent er niet handig in of niet goed in. En dat komt omdat je je in dat soort situaties schuldig moet maken. Nou, in deze podcast ga ik je daar helemaal in meenemen. Ik had namelijk een klant vandaag en daar hadden we het hier over. En ik zal straks precies vertellen hoe dat ging. En ze zei aan het einde van het consult, oh, kun je hier niet ook even mijn podcast over opnemen? Ik zei, natuurlijk wil ik dat. Ik zei, mag ik dan jouw verhaal anoniem gebruiken? Ja, dat mag je zeker. Dus we gaan eens eventjes meekijken hoe dat bij haar ging en waar het op uitkwam toen we dat gingen onderzoeken. Want haar vraag was, ja, weet je, ik merk gewoon dat ik gewoon, ja, niet goed ben in onderhandelen. Gewoon helemaal niet. En ik zei, waar uitzicht dat in? Ze zegt, nou, ik zie sowieso, hè, met salarisonderhandeling heb ik gemerkt dat ik gewoon niet goed onderhandeld heb. Ze hebben me gewoon niet geboden. En toen heb ik gewoon gezegd, ja, dat is goed. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook als ik spelletjes speel, dan laat ik anderen winnen. Eigenlijk in alle situaties waarin je moet onderhandelen. En nou ja, wij hebben samen gekeken, wat zijn dat dan voor situaties? Hè? Wat ik al net opnoemde, kunnen situaties zijn op je werk. Hoeft niet altijd over geld te gaan dit. Dit kan ook gaan onderhandelen over werkzaamheden. Wat wil je wel, wat wil je niet? Maar het kan ook wel over geld gaan als je een auto aankoopt. Hè? Je moet nooit betalen wat ze vragen. Maar dus met een huis kopen net zo. Al ligt dat nu een beetje gevoeliger. Maar in principe vroeger was het zo, je biedt nooit wat ze wilden vragen. Je ging daar altijd over onderhandelen. Hier in Twente is dat misschien net weer iets anders dan in het Westen. Daar moet je misschien nog steeds vet over bieden. Hier sommige huizen ook, jongens. Maar vroeger was dat in ieder geval zo. Maar het kan ook zijn dat je nu in een scheiding zit en dat je spullen moet gaan verdelen of moet gaan bekijken hoe je bepaalde dingen regelt. Dat is ook onderhandelen. Hè, onderhandelen is gaan staan voor wat jij wil, voor wat jij het waard vindt. En op het moment dat jij moeite hebt met onderhandelen, heeft dit vaak met jezelf schuldig maken te maken. En jezelf schuldig maken moeten we in het leven altijd doen. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar je zal je in het leven altijd schuldig moeten maken. Nou, hoe zit dat nou? Voordat we naar de kaas van de klant gaan, wil ik je eerst dit even met je delen. Want in het leven moet er altijd een balans zijn tussen geven en nemen. In alle relaties die je aangaat. Of dat nou gaat over een liefdesrelatie. Of dat dat nu gaat over een werkrelatie. Of dat dat gaat over een vriendschap. In al dit soort relaties moet er een balans zijn tussen geven en nemen. Er is één uitzondering. En die uitzondering is de ouderrelatie. In een ouderrelatie is er één regel. En dat betekent dat de ouders altijd geven en dat de kinderen altijd ontvangen. Daar is geen wederkerigheid in. Dus ouders geven, kinderen ontvangen. En als je even het model van Els van Stijn aanhoudt met die fontein, hè, dan zie je ook de ouders staan letterlijk in een bak boven de kinderen. Dus als je een fontein ziet met allemaal van die verschillende bakken en het water stroomt van boven in de eerste bak en dan vervolgens in de volgende bak en vervolgens weer in de volgende bak. Dat is de metafoor die Els van Stijn gebruikt. Dan zul je ook zien dat jij als kind in de onderste bak staat. En dat daarboven, in de bak daarboven, je ouders staan. En in die bak daarboven staan weer je opa en oma. En in de bak daarboven staat weer je overgrootouders. Nou, zo gaat dat door. En als jij kinderen hebt, staat in de bak onder jou staan jouw kinderen. En de wetmatigheid is dat het water alleen van boven naar beneden kan stromen. We hebben nog nooit een fontein gezien die van beneden naar boven stroomt. Misschien dat dat met de huidige techniek kan, maar in theorie, zonder techniek kan dat niet. Water stroomt altijd van het hoogste punt naar het laagste punt. En dat betekent dat de bak boven jou alleen maar kan geven. Die kan alleen maar water geven aan de volgende bak die eronder staat. En die bak kan het alleen maar ontvangen. Die kan niet iets terugspetteren, dat gaat niet. Je kan het alleen maar ontvangen. En vervolgens kun jij weer geven aan je kinderen die daaronder staan. Maar die kunnen ook weer niet terugspetteren. Nou, dit is een belangrijk stuk om te houden. Dat is de enige relatie waarin je dus alleen maar als ouder geeft en als kind alleen maar ontvangt. Op het moment dat die balans in de war is, jij dus als kind bent gaan geven, door wat voor situatie dan ook. Misschien omdat je ouders ziek waren, misschien omdat je ouders gescheiden zijn, omdat je een van je ouders jou als partner zag en allerlei volwassen dingen met je besprak of van je verwachtte. Maar het kan ook zijn dat je jezelf bent gaan wegcijferen, omdat je ouders te emotioneel niet waren. Het kan van alles en nog wat zijn. Op het moment dat je niet als kind alleen maar kan ontvangen, maar ook moet geven, dan komt daar een disbalans in. En dan, dat noemen we parentificatie. Ik heb daar een mooie podcast over opgenomen. Podcast nummer 93. Dus als je de term niet kent, luister hem. Je hoort ook dat ik het er veel vaker over heb. En dan krijg je dus een verstoring in het geven en nemen. Nou, dat snappen we vaak allemaal. Hè? Want een kind is afhankelijk van zijn ouders. En in het begin heel erg. En naarmate het ouder wordt minder. Maar het geven en nemen is altijd zo dat de ouder geeft en het kind neemt. In andere relaties is dat dus niet zo. En daarin zal dus een balans moeten zijn tussen geven en nemen. En zie het maar even voor je. Op het moment dat jij in een relatie, of dat nou een werkrelatie, liefdesrelatie, vriendschaprelatie is, maakt niet uit. En het is uit balans omdat iemand alleen maar geeft en geeft en geeft en geeft en geeft, is niet fijn, is niet prettig. Vinden we ook helemaal, in een gezonde situatie vinden we het ook niet prettig. En als je alleen maar geeft, zul je ook merken dat jij bijvoorbeeld niet kan groeien. Want op het moment dat je alleen maar geeft, blijf je op dezelfde plek staan. Je moet ook kunnen ontvangen. En op het moment dat je niet kan ontvangen, heb je een probleem. Want dan krijg je een disbalans. En dan kom je vaak dus in gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, et cetera, et cetera. Je aanpassen, jezelf wegcijferen. En dat is heel ingewikkeld. Want je hebt eigenlijk als het ware nooit geleerd om te nemen. En nemen staat gelijk aan jezelf schuldig maken. Ik neem ondertussen even een slokje thee. Want op het moment dat jij iets van iemand neemt, dan maak jij je schuldig. Je pakt iets bij iemand weg. Of dat nou gaat over tijd, of dat nou gaat over spullen, of het gaat over geld, of gaat over een dienst, whatever. Als jij iets neemt, hè, dus je hebt ontvangen en geven. En als jij dus iets ontvangt, iets neemt van iemand, dan maak je je automatisch schuldig. En dat voelt heel erg vaak niet fijn. Omdat we het simpelweg niet geleerd hebben. Simpel voorbeeld. Ga maar eens kijken hoe vaak geef jij een cadeautje dat iemand zegt, joh, had je echt niet hoeven doen. Ja, is helemaal niet handig, want je verstoort daar met, had je helemaal niet hoeven doen, verstoor je die hele geef en neem balans. Want in elke relatie moet dat in balans zijn. En je kan je dankbaarheid tonen voor iets wat je van de ander ontvangen hebt. Bijvoorbeeld, stel je voor, mijn vader die komt bij mij klussen en daar heeft hij 3 dagen aan gespendeerd. En ik wil hem dan iets teruggeven. Bijvoorbeeld een weekendje weg of een dagje sauna of een bierpakket, whatever het is. Dan kan ik daarmee het weer in balans maken. En op het moment dat je dat niet kan of niet kan ontvangen, of het niet wil ontvangen omdat het oncomfortabel voelt, zul je ook merken dat jij je heel erg, hoe zeg ik dat? Ja, dat je heel erg, ja, ik denk dat schuldig voelen het goede woord is. Dat je je ook heel erg schuldig voelt als je iets krijgt van die ander. Maar het is een heel normaal iets. In ons leven horen we nou eenmaal die balans te hebben. Als jij als de bakker een brood bakt voor jou, betaal je daar geld voor. En dan is dat weer, hè, dat geven en nemen, dat is dan weer in balans. De bakker heeft zijn best gedaan om brood te bakken. Jij betaalt daar geld voor, dus het is weer vereffend. Nou, op het moment, dit was even de inleiding, op het moment dat jij slecht bent in onderhandelen, dan zien we vaak dat er een verstoring is in geven en nemen. En dat je het dus heel erg lastig vindt om je schuldig te maken. En nu ga ik je even meenemen in de casus van de klant. Want zij vroeg aan mij een bepaalde situatie. En ze zei, is het niet te gek wat ik vraag? En dit is even een belangrijke. Is het niet te gek wat ik vraag? En op het moment dat iemand dat tegen mij zegt, hey, is het niet te gek dat ik dat vraag? Is het eerste wat in me opkomt, zou hier een onbewuste overtuiging op zitten? Of zou hier een overgenomen overtuiging op zitten? Dus ik ga altijd kijken, wat gebeurt hier nu precies? Wat maakt nu dat iemand dit denkt of zegt? En toen zei de klant wel van, ja, weet je, het is wel zo dat ik altijd wel hoorde, hè, kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Nou, daar hebben we dus al een overgenomen overtuiging te pakken. Voor de mensen die nieuw zijn en mijn podcast nog nooit geluisterd hebben, een onbewuste overtuiging is een overtuiging die je opdoet door de situaties die je meemaakt. Die zitten vaak heel diep in je. En daar op basis van die overtuiging maak je keuzes in het leven. Maar dat heb je niet bewust door. Overgenomen overtuigingen, die ontstaan door de dingen die we zien en horen. En dat zijn vaak wel de stemmetjes in ons achterhoofd, wat je vader of je moeder tegen je gezegd heeft, wat je bent gaan geloven. Dus kinderen die vragen worden overgeslagen, is een overgenomen overtuiging. En zij zei ook, ik heb eigenlijk nooit zoveel gevraagd. Het was zelfs zo dat toen ik student was, dat ik eigenlijk alleen maar geld bijvoorbeeld vroeg aan mijn ouders als het echt nodig was. Het moest nuttig zijn, anders deed ik dat gewoon echt niet. En ik vroeg haar ook van, ik neem heel veel slokje thee, sorry. Ik kill die is een beetje, ik heb gisteren een masterclass gegeven. En daar heb ik altijd na anderhalf uur praten een beetje last van, maar ik kill. Ik vroeg haar, is er ook, als je dit zegt, van, hè, is het niet te gek wat ik vraag, is er dan ook iets in je lijf wat je voelt? Hè? Gebeurt daar dan iets? Ja, ik weet dat niet zo heel erg goed, zei ze. Maar ik merk wel dat ik gewoon, ja, eigenlijk ervan schrik wat ik eigenlijk vraag aan de tegenpartij. Kan ik dit wel maken? Het voelt gewoon oneerlijk dat ik dit allemaal zou willen hebben in de onderhandeling. En ik heb gewoon het gevoel dat ik het nu een beetje ga uitbuiten. Hey, en dit is interessant, want als zij zegt, hey, ik heb het gevoel dat ik de ander ga uitbuiten, en we zien, in je jeugd vroeg je alleen geld toen je studeerde, omdat het nuttig moet zijn, dan zien we daar, zoals ik dat even technisch al bekijk, een haakje. We zien daar een overeenkomst. Je hebt nu in je volwassen leven het idee dat je iemand gaat uitbuiten. Maar dat is niet iets alleen van nu. Want als we terugkijken naar je jeugd, naar je studententijd, vroeg je ook alleen maar geld omdat het nuttig moest zijn. Dus had je toen ook al het gevoel dat je iemand uit aan het buiten was. En mijn vraag is dan vervolgens, heb je ooit ergens in je leven de ander misschien iets aangedaan? En toen zei ik, maar wat voor dingen zouden dat kunnen zijn dan? En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je per ongeluk iets hebt stuk gemaakt. Bijvoorbeeld een vaas. Of het kan zijn dat je per ongeluk iets in je kindertijd van een ander kindje hebt gepakt wat niet van jou was en dacht wel dat het van jou was. He, vaak zijn dit situaties die op school gebeuren waar je dan enorm voor op je kop krijgt. En voordat ik eigenlijk verder kon gaan met een voorbeeld, zei ze, ja, het was eigenlijk al de eerste, die vaas. Want dat is bij mij letterlijk gebeurd. Ik heb in mijn kindertijd, waarschijnlijk middelbare schoolleeftijd, heb ik van mijn moeder een vaas stuk gemaakt. En mijn moeder was echt enorm boos. En ja, ik wilde dat goed maken, want ik voelde me daar echt super schuldig over. Het ging helemaal niet expres, het ging gewoon per ongeluk. Maar ja, ik had dat wel gedaan. En ik ben zelfs, dat weet ik nog, zei ze, gaan proberen om een ander te kopen. En dit is dus heel erg interessant, want er is dus een situatie in haar jeugd aan dit stuk te koppelen aan uitbuiten, het gevoel hebben een ander wat aan te doen. Want dat is wat uitbuiten is, de ander wat aandoen. En ik vroeg haar ook van, als je aan die situatie denkt, want ze kon hem nog heel goed voor zich halen. Zei ze, ja, ik denk dat ik me echt heel schuldig heb gevoeld. Maar ook wel dat het super onredelijk was hoe mijn moeder reageerde. En ja, ik denk dat ik toen heb gedacht van, ja, weet je, ik heb het niet goed gedaan. Ook al kon ik er niks aan doen. En dat het eigenlijk ook oneerlijk was. En ik ging in de actie om het goed te maken. En zei ze, ik dacht eigenlijk ook wel dat ik een waardeloze dochter was. Wat er gebeurt in deze situatie is dat mijn klant de overtuiging krijgt, het is mijn schuld. Het is mijn schuld dat die vaas stuk is gegaan. En ik mag me niet schuldig maken. En ik heb geprobeerd om het op te lossen, maar dat is niet gelukt. En als we inzoomen in het stuk, ik mag mij niet schuldig maken, dan zien we dat, nou ja, zeker mijn generatie, de generatie boven mij, maar zeker ook de generatie onder mij, heel veel kinderen leren dat je vooral moet geven. Denk maar weer even aan de overtuiging die mijn klant zei. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Je moet niet zoveel willen. Jij bent een kind, je moet gewoon luisteren. Waarmee ik niet zeg dat je kinderen niet moet luisteren. Dat is een andere discussie. Maar je hebt vooral geleerd dat je niet mag ontvangen. Dat je niet mag nemen. Dat je je niet schuldig mag maken. Je moet vooral geven. En als je geeft, en dit is een hele, hele belangrijke, nou nog even een slokje thee, is als je je schuldig maakt, dan zul je merken dat je geleerd hebt dat dat niet oké is. Dat je vooral moet geven. Maar doordat je geeft, en dit is dus die hele belangrijke die je wil dat je in je oren knoopt, als jij niet geeft, maar ontvangt, dus de ander jou iets laat geven, dan verliest de ander. En dit is echt even een belangrijke die je goed moet onthouden. Op het moment dat jij je schuldig maakt, op het moment dat jij dus ontvangt, zul je merken dat je je altijd schuldig maakt. En dat de ander door jou verliest. En dat is ook de reden, want deze klant zei over, ja weet je, ik heb dit bijvoorbeeld ook met spelletjes. Ik vind spelletjes spelen vreselijk. Want juist zelfs op het moment dat ik aan het winnen ben, dan saboteer ik mezelf door gewoon weer te verliezen. Dat voelt fijner. Daardoor laat je dus de ander winnen. En dat is dus heel erg belangrijk. Op het moment dat jij ontvangt, maak je jezelf schuldig. Doordat jij jezelf schuldig maakt, omdat jij neemt, jij neemt iets van de ander, verliest automatisch de ander. Het is niet zoiets als twee winnaars. De ander verliest automatisch. En dat is ook waarom deze klant bijvoorbeeld de ander laat winnen. En wat ze mag leren is dat ze schuld, of dat ze mag gaan nemen, dat ze mag gaan ontvangen zonder schuldgevoel. Want als we de situatie weer op de situatie van de vaas leggen, is wat ze eigenlijk doet door de ander steeds te laten winnen, is dat ze eigenlijk onbewust nog steeds hetzelfde doet als in de situatie met die vaas. Ze gaat haastig op zoek naar een vaas om het goed te maken. En ze zoekt nu niet letterlijk naar een vaas, maar ze laat de ander winnen. In een spelletje. Ze onderhandelt niet in salarisonderhandelingen. Ze laat het. En noem het maar op in wat voor situaties er onderhandeld moet worden. En ik neem nog even een slokje thee. Op het moment dat ze toegeeft, dus de ander laat winnen, dus niet verder uit onderhandelt wat ze graag wil. Dus hetgene wat ze nu in de situatie waar ze nu in zit, wat ze eigenlijk wil vragen, wat gewoon helemaal redelijk is, in mijn ogen. Het is vet subjectief. Maar wat redelijk is, waarbij ze zelf het gevoel heeft, maar is het niet te gek wat ik vraag? Dan is ze geneigd om toe te gaan geven. En waarom doet ze dat? Omdat ze onbewust hoopt voor goedkeuring, om goedkeuring te krijgen. Dus dan verandert ze weer in de situatie van vroeger, waarin ze dus die goedkeuring van haar moeder niet kreeg. En zo zie je dat het verleden en het heden onbewust, en dit is echt super belangrijk, onbewust door elkaar loopt. En wat deze klant mag leren is om schuld te nemen. Om je schuldig te maken in het leven. En dat is echt super belangrijk. Jij maakt je altijd schuldig. En natuurlijk, als je bij de bakker een brood koopt, betaal je daarvoor en dan is het weer in balans. Maar je zal altijd op het moment dat je iets neemt, je schuldig maken. En dat is ook waarom in een gezonde relatie geven en nemen in balans is. Op het moment dat jij iets neemt, voel je je waarschijnlijk super slecht. En dat is het interessante, want met deze klant kwamen we er ook nog achter van zij kent de rol van verliezer eigenlijk het beste. Dat is iets wat ze kent. Denk even aan de vorige podcast van gisteren. Zij kent de rol als verliezer het beste. En alles wat je kent of herkent, dat herhaal je. Dus daarin blijft ze ook herhalen wat ze kent. En ze blijft de verliezer. En op het moment dat je je dat realiseert en ook weet, maar het is helemaal niet nodig om te verliezen. Als kind kon ik er gewoon niks aan doen dat ik die vaas kapot maakte. Maar door die situatie, hoe mijn moeder toen reageerde en de overtuigingen die op dat moment ontstaan zijn bij mij, heb ik geleerd dat ik me niet schuldig mag maken. En daarom ga ik extreem mijn best doen om dingen op te lossen op het moment dat ik me schuldig maak. Dus als het ware ga je dan weer zo'n nieuwe vaas zoeken. En daardoor ga je dus salarisonderhandelingen vermijden, spelletjes vermijden, onderhandelen over een auto of een huis of extra opties voor de keuken die je graag eigenlijk wil, maar die waarvan je denkt, dat vind ik eigenlijk net iets te veel. Je gaat dat soort situaties vermijden. En op het moment dat jij dit realiseert, dan zul je ook gaan merken, maar wil ik dit eigenlijk nog? Wil ik eigenlijk nog steeds vanuit deze oude overtuiging dat ik mij niet schuldig mag maken reageren? Nee, dat wil ik helemaal niet meer. Ga je dan maar schuldig maken in het leven. Ga dat maar doen. En op het moment dat je dat kan, als je dat op die manier kan veranderen en je schuldig kan maken in het leven, dan zul je ook merken dat er dingen veranderen. Dat het in één keer niet lastig is om te onderhandelen. En op het moment dat jij geleerd hebt dat schuldig maken problemen oplevert, zul je die problemen altijd proberen te vermijden. En door dan toe te geven met bijvoorbeeld salarisonderhandelingen, of door een ander een spelletje te laten winnen, of door toch maar niet die opties voor die auto eruit te onderhandelen, terwijl je collega dat wel gedaan heeft en hetzelfde heeft betaald, ben je eigenlijk aan het toegeven. En op dat moment lijkt dat een oplossing, want dat nare gevoel wat je hebt van ik heb me tenminste nu niet schuldig gemaakt, lijkt een oplossing, maar dat is het niet. Het is geen oplossing. Het is slechts een mechanisme om de pijn van vroeger niet te voelen. En op het moment dat jij dit herkent, wordt het tijd om je schuldig te gaan maken. Om eens te gaan kijken, hoe zit dat nou in mijn leven? Waarin is eigenlijk geven en nemen uit balans? Waarom kan ik dat niet? En dit is een klant, zij is al een heel stuk verder. Zij weet al precies wat haar overtuigingen zijn. En je ziet ook in dit soort situaties, op het moment dat je weet hoe je dit kan veranderen, dat je dit eigenlijk in elke situatie kan toepassen. En op het moment dat jij merkt, ik kan dit niet. Ik kan niet onderhandelen. Ik neem gewoon dat salaris. Ik zie dat bij heel veel klanten van mij. Zeker als klanten naar een nieuwe baan gaan. Ik ben er altijd een beetje op gebrand. Dan zeg ik, we gaan dus onderhandelen. En dat betekent dus dat er onderhandeld gaat worden over salaris. Dat ga ik niet doen. Bij mij kan dat niet, zeggen ze altijd. Dus dit is nog wel even een leuke die ik wil toevoegen. Ze zeggen altijd, bij mij kan dat niet, want ik werk in de zorg. En dan kom ik altijd met dit verhaal. Toen ik ben van oorsprong verpleegkundige en met een HBOV-diploma kom je overal aan het werk. En ik ben in 2012 van het westen naar het oosten verhuisd. Ik heb daar mijn bedrijven verkocht. En ik wilde in het oosten niet gelijk weer als ondernemer beginnen. Want ik dacht, ja, ik moet eerst de mensen, de mentaliteit leren kennen. En ik dacht, ja, ik heb dat HBOV-papiertje. Dus ik ging bij de prikpost werken. Bloedprikken. Vond ik altijd superleuk om te doen. En heb ik een hele leuke tijd gehad. Maar goed, dat is niet wat ik wou zeggen. Toen gingen we in salaris onderhandelen. Maar ik kwam erachter dat de salarissen in het oosten veel lager. Volgens mij was het 1, maar misschien was het wel 2 schalen lager liggen dan in het westen. Ja, en ik dacht, toedeledokie. Dit is minimaal wat ik wil verdienen. Hè? En anders niet. En ik weet nog heel erg goed hoe die salarisonderhandelingen gingen. Want ze zeiden, ja, maar dit kunnen we je eigenlijk niet bieden. Maar, ik zag ze elkaar aankijken, we willen je wel heel erg graag hebben. En ik dacht, ik zit op mijn handen en ik zeg even helemaal niks. En dat is dit. Dus, misschien moet ik net een podcast over opnemen, hoe onderhandel je? En zij gingen dus in beraad met elkaar. En toen zeiden ze ook, ja weet je, we willen je heel graag hebben, maar ja, dit is de max in onze salarisschaal. Jij vraagt dit, dat kunnen we doen met een persoonlijke toeslag. Maar dan moet je ons wel beloven dat je daar nooit met iemand over spreekt. En ja, mijn best is goed. Ik was toch niet van plan om het aan de grote klok te hangen. En op die manier kreeg ik wat ik wilde. En dat komt omdat ik er geen last van heb. En toen ook niet had om mezelf schuldig te maken. Ik had voor mezelf, in ieder geval niet in die situatie. Andere situaties had ik ze wel, maar niet in die situatie. Ik was er volledig van onthecht. Ik had die baan ook niet per se nodig. Dus ik dacht, ja weet je, ik wil dit best doen, maar voor dit salaris. En dan zie je dus ook wat er gebeurt. Ik kon mij prima op dat moment schuldig maken. Ook omdat ik voelde, ja weet je, ik ben het gewoon waard. Ik werk hartstikke snel, hartstikke efficiënt. Ik kan het hartstikke goed. Dus ja, ik ben gewoon aanwinst voor jullie als jullie me nemen. En daar zie je dus ook weer wat overtuigingen doen. Door dit stuk wat ik heb laten zien van deze klant, hoop ik dat je gezien hebt hoe je dit, of hoe ik dit in ieder geval doe. Het is de manier hoe ik met mijn klanten daarnaar kijk. Welke overtuigingen spelen daar een rol? En wat wil je daar vervolgens mee? En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik gisteren in de podcast zei. Gisteren zei ik in de podcast ook van, weet je, het is niet voldoende om zomaar even een podcast te luisteren en vanuit daar dan maar te denken, joh, ik fix daarin mijn problemen. Want deze klant zei letterlijk, ik had niet gedacht dat deze situatie zoveel impact zou hebben. Zoiets, ik weet niet of ik precies deze woorden gebruikte, maar het kwam in ieder geval op neer. En dit is ook de reden waarom ik er nog regelmatig aan gedacht heb in mijn volwassen leven, zei ze. En je hebt iemand nodig, of je hebt in ieder geval handvaten nodig. Bijvoorbeeld handvaten die ik je geef in Master Your Life. Zodat je zelf tot dit soort inzichten komt. Zodat je zelf de juiste situaties koppelt aan de juiste overtuigingen. Zodat je vervolgens dat kan gaan veranderen. En dat kan niet als je zomaar simpelweg even op een lijstje gaat kijken en denkt, nou joh, hè, deze spreekt me wel aan, deze overtuiging, die zal ik vast wel hebben. Dus mocht jij zeggen, hey, dit wil ik ook heel erg graag, ben je altijd welkom voor 1-op-1 begeleiding. Dit is dus wat ik met mijn klanten doe. Graven, zoeken en handvaten geven. Hoe ga je hier nu verder in? En hoe maak je dan, hoe ga je dan schuldig maken? Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan shiften op het moment dat je daarvoor staat? Hoe ga je dan stevig staan in de onderhandelingen? Hoe doe je dat dan precies? Daar krijg je ook allerlei praktische handvaten voor. En als je nu zegt, ja weet je, ik wil dat graag liever zelf doen of in het groepsprogramma, kan dat ook. Daarin krijg je ook al deze handvaten door middel van de video's en het werkboek waar je doorheen gaat werken. Dus als je denkt, hey, ik wil dit graag leren, voel je dan meer dan welkom om samen met mij te werken in welke vorm dat ook is. Mocht je daar vragen over hebben, mocht je er iets over willen weten, mag je altijd even een match call in mijn agenda inplannen of me even een DM via Instagram sturen, want dan kijk ik gewoon even met je mee. Ik hoop dat deze podcast helpend voor je geweest is. Mocht je iets willen weten, laat het me dan gerust weten. En anders heel graag tot de volgende aflevering. Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram, Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.